Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 3, de versen 8 en 9. Filippenzen 3, de versen 8 en 9. Daar spreekt het woord van de Heere: ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Tot zover. Wij letten op rechtvaardigheid uit de wet of rechtvaardigheid uit God. Het was eigenlijk mijn voornemen, geliefde gemeente, om met deze woorden dat grote deel van de catechismus waar het ging over het gebod van de Heere te besluiten. Omdat hier zulke grote dingen worden genoemd van de gerechtigheid die uit God is, die alleen bestaan kan voor God, en al het andere dat schade en drek is. Maar ook de worsteling van de Heilige Geest om ons te doen wandelen in die goede werken welke God bereid heeft in Christus Jezus. En ja, even kwam het in gedachten in verband met het heengaan of ontslapen van onze oude zuster, om daarvan af te wijken, maar dat heb ik maar niet gedaan. Tot eigenlijk laat gisteren zat ik zelf nog met de gedachten vol om bepaalde dingen van deze morgen te veranderen. Omdat bij het zoeken en vinden van de psalmen ik zo rechtstreeks gedachtig was aan de oude zuster. Maar vannacht om een uur of 12:30 hoorde ik: die oude zuster leeft nog. En ja, nou, het is altijd goed, dacht ik. Het is altijd waar wat we zingen met de dichters van al de dagen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Dat heeft de Heere God gedaan op Golgotha. En toch, mede door de omstandigheden, zijn er bepaalde dingen die ik zo zijdelings gaarne voor u noemen wil. In verband ook met onze ontslapen zuster. Het is al heel wat jaren en jaren en jaren geleden dat het een beetje een gewoonte was om zaterdags eerst even aan te landen in de Koningsstraat en daar wat soep te eten. En dan was Marietje ook wel eens van de partij, en later om de brommer van Greet te lenen om nog het een en ander te doen, in die tijd dat wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet. En dat was altijd iets, een uitstraling naar de ander die verblijdend was. Er was in dat opzicht ook niet dat trotse, dat, ja, dat modelachtige. Meer dan eens zei ze tegen me: ach, ik heb ook maar goddeloze kinderen. Maar de Heer, die staat overal boven. Nu vanmorgen, toen we nog even bij elkaar waren uit dienst, met kinderen en kleinkinderen, toen werden bepaalde dingen nog even genoemd. Wat kan de Heere door zijn genade en zijn geest een mens toch vele goede gaven geven? En dat is toch geen kleinigheid. Want je hebt ook onder de gelovigen zoveel karakters en geaardheden. En dat is ook een groot verschil. En wat was daarin, zuster Kroon, toch hoog bevoorrecht, dat ze nooit een bepaalde spanning en overspanning als het ware meebracht, maar onder allerlei omstandigheden toch iets uitstraalde, zelfs als sprak ze klagend, dan was het nog niet bezwarend. Dan kon je daar nog met aangenaamheid naar luisteren. Maar goed, toen verschillende dingen werden genoemd, toen maakte een van de kinderen de opmerking: nou, laat moeder het maar niet horen. Want als moeder dat zou horen, dan zou ze gezegd hebben: oh nee, het is niks met mij. Ik ben geen goed mens, ik ben geen vroom mens, ik ben geen braaf mens, ik ben een zondig mens. En inderdaad, dat zou ze gezegd hebben. Wij nemen het elkaar niet kwalijk, als we ook mogen wijzen op de goede gaven die de Heere aan zijn kinderen geeft. Maar moeder was in haar beoordeling van zichzelf heel anders. En zo kom ik langzaam aan toch tot een raakvlak, een raakpunt met de woorden uit de Filippense brief die ons zijn voorgelezen. Want, moeder, dat is natuurlijk voor mijn tijd geweest, is ook een zwerfster geweest, een bepaalde periode. Is ook terechtgekomen in dit deeltje van Gods wijngaard. Heeft ook alles meegemaakt en meebeleefd met haar man en ook wel met haar kinderen. Nou kun je indenken, als je dan met haar contact had, dat je je afvroeg, hoe is dat nou in zo'n leven geweest? Want ik kon me niet indenken, eerlijk gezegd, dat mijn oude zuster, het zij in haar jeugd of in haar latere leven, zo ondeugend geweest zou kunnen zijn dan ik of dan anderen. Omdat voor mij was het ook een voorbeeld in de vrezen van de Heer. En toch is ze op een bepaald spoor gekomen. En daar heb ik vaak over gedacht. Niet om te zeggen, de Heilige Geest, die werkte niet in dat leven van de beginnen aan. Dat geloof ik wel. Zoals zo menig mens in het leven, later, als ze ogen geopend worden, zien mag dat de Heere ook in zijn vroege jonge leven alreeds sprak door zijn woord en door de omstandigheden in dit leven, dat hij tot ons zijn stem deed komen. Maar zelf wou ze dat eigenlijk nooit zo omschrijven. En als ik daar dan aan dacht, dan kwam er een oude geschiedenis in mijn gedachten van een ook een oude moeder in de vooroorlogse jaren in Rotterdam. Ik heb het u wel eens verteld, maar het is ook alweer lang geleden. Het was van dezelfde kerkelijke richting, dat zegt op zich allemaal niets. Maar het was nou toevallig zo, van dezelfde kerkelijke richting. Dat was een zuster der gemeente. Dat was natuurlijk een kind van God. Maar toen ze oud werd en ziek en zwak, wat later dus dan onze overleden zuster. Maar toen die vrouw helemaal aan het einde van haar leven was, toen werd ze zo onrustig, zo in onvrede lag ze op haar ziek en sterfbed. En haar zoon, haar enige zoon, die nog thuis woonde bij moeder en die voor haar zorgde, die zei dan: moeder, waar tob je toch allemaal over? Je weet toch, alles is toch in orde? Dan zei ze: jongen, ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, maar u hebt toch altijd geloofd? U bent toch een kind van God? Jongen, zegt ze, ik weet het niet, ik weet het niet. De dominee kwam op bezoek. En die probeerde uit alle macht om ze wat op te vrolijken. Zo'n getrouwe bezoekster, zo'n medezuster der gemeente. Je mocht toch weten dat ze altijd geloofd had. En dat ze er altijd bij had gehoord. Ze moest daar niet aan toegeven. Aan die gedachte dat het niet goed was. Dat was ongeloof. En dat was twijfel. Maar wat er ook gebeden werd, wat er ook gezegd werd om haar uit die moedeloosheid, of zoals ze dat noemde, twijfel uit te trekken. Nee, het ging niet. Het werd maar een duister ziekbed en een duister sterfbed. Totdat op een keer haar zoon thuis kwam van een boodschap en de deur van de kamer van zijn moeder opendeed en hij bleef gelijk staan. Het was alsof de vrede, de liefde, de blijdschap tastbaar aanwezig waren. Hij keek zijn moeder aan. Moeder, weet je het nou? Ja, jongen, zegt ze. Nu heb ik iets mogen zien door het geloof van zijn beminnelijkheid, zijn dierbaarheid, zijn offer. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En de gezicht blonk als van een eng. Ja, maar moeder, wist je dat? Nee, jongen. Nee. Dat wist ik eigenlijk niet. Ik dacht dat ik het wist. Nou ja, ze is diezelfde dag in vrede ontslagen. En in de rouwdienst of de dienst van woord en gebed werden de kwaliteiten van de overleden zuster nog eens uitgestald. Er waren wel wat bestrijdingen geweest aan het einde van de rit, maar het was toch gelukkig allemaal nog goed terechtgekomen. Toen zei die jongen, die zoon, later: ja, maar dominee, zo was het toch niet eigenlijk? Mijn moeder was een goed gereformeerd mens. Mijn moeder leefde niet in de zonde, nooit geleefd. Mijn moeder was een opgewekt christelijk mens. Maar ik heb juist gemerkt dat mijn moeder de ontdekking deed dat je ook een doodgeloof kunt hebben. Dat je ook, ja, zo automatisch erbij bent en dat je zo automatisch verlost bent dat er nog niet eens het besef is: mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Met allemaal afgebimpeld: nee, zo is het niet. Maar het ging niet. En die man raakte, die zoon raakte helemaal in de war. Hij kon haast niet meer naar de kerk. Hij zat meestal maar thuis. Hoe is dat toch? Toen op een keer de dominee weer binnenkwam en aan het eind van een onvruchtbaar gesprek zei: nou, dan heb ik nog maar één raad voor jou. Er is hier nog een overduin, iemand met een baard, die schijnt voor zulke ziekelijke mensen als jij speciaal te preken. Dan moet je daar eens naartoe gaan. Hij ging, niet de eerste zondag, maar op een gegeven moment dacht hij: ja, laat toch maar eens gaan. En toen hij in de kerk zat, opeens hoort hij het. En hij raakte zo bewogen dat hij riep: dat is het, dat heeft mijn moeder gekregen. Hij voelde iets van die liefde, die niet alleen een soort overweging is, een opvoeding, een net gereformeerd gelovig leven, maar het leven van een arm zondaar die van genade leeft, bij de aan- en bij de voortgang genade alleen. Kijk, en iedere weg is verschillend. Zere goedheid kent geen paal. Maar in de wortel denk ik dat onze oude zuster dat verschil heeft aangevoeld in haar leven. Dat ze dat heeft gevoeld. Nee, ik kan alleen als een zondares. Al kon ze bij wijze van spreken niet zoveel boze daden noemen, maar ze geloofden het woord van God dat ze een zondares was. En dat nu die dierbare borg en middelaar alleen haar heil kon zijn. Zo is het ook echt gegaan. Zo is haar weg geweest. Daar lag haar zielsverlangen, haar blijdschap en haar verheuging. Zo is ze ook op het punt gekomen wat ze al zo vaak eerder al zei, maar steeds duidelijker. Ik heb niks. Ik heb niks. Maar geloof je dan dat hij alles heeft? Ja, dat geloof ik. En daarom zie je in dat einde, zie je niet eigenlijk die worsteling waarbij een mens zichzelf of iets moet verdedigen. Maar zie je dat alleen maar overblijft en onder u zijn eeuwige arm. Hij draagt. En dan is het ook vrede. Dan zie je, ondanks de lichamelijke afmatting, ondanks dat vlees wegteert, er was niet veel van over. Maar dan zie je toch in de geest, zie je daar die arme, rijke zondares, die als het ware, zoals het druppeltje water, nog een glimlach opriep. Zo is wachtende op die trouwe Heer die de herder is en die zijn schapen één bij één veilig thuis brengt. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Het was heel wat met Paulus geweest. Het was geen huichelaar. Het was een oprecht, welmenend, orthodox man in zijn eertijds. Onberispelijk. Hij was een mens die wandelde in de voorvaderlijke rechten en inzettingen. De Heere had hem schone gaven gegeven. Hij zegt zelf dat hij van zijn moeders buik geroepen is geweest om een dienstknecht te zijn van dat evangelie. Maar als het nou gaat om rechtvaardigheid van een Joods orthodox of van een gereformeerd orthodox, of hoe we ons ook noemen. Als het daarover gaat, over de vraag naar de rechtvaardigheid, dan doet een mens door genade de ontdekking verloren. Ik ben een zondaar, een zondares. En de een mag er dieper in geleid worden als de ander, maar de Heilige Geest leidt zo ver in die waarheid, dat het zonneklaar wordt, buiten de Heer Jezus is geen leven. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billigheid. En het is het mens door meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan die glans verdoven. Dan gelooft de mens daarachter dat wat de Heere zegt in zijn woord waar is. En dat het bedenken des vlezes de dood is. Dat zou ik u allen in herinnering willen brengen. Je hebt mensen die denken dat ze daarom zo zondaar zijn. Omdat ze het een op het andere kunnen stapelen wat ze gedaan hebben. Waar ze in verkeerd hebben. Maar dat is niet waar. Nee, wij mogen weten. Vader mag weten. Kinderen mogen weten. Moeder, die geloofde het. Dat ze dat was. Die wimpelde wat dat betreft. Alles af. Ja, ik acht ook. Alle dingen. Schade te zijn. Onnut. Alle roem of het plaatsgeven aan de menselijke roem, want dat deden we nog wel eens. Dan zeiden we, jullie vader ook, nee, tante Griet, jij bent een goed mens. Jij bent een vroom mens, oprecht. En wijkende van het kwaad. Jij bent zo slecht niet als wij. En dan weet ze zo. Of ze zeggen wel. Hou op. Gewis. Waarachtig. Ik acht. Alle dingen. Schade te zijn. Om de uitnemendheid. Der kennis van Christus Jezus. Mijn Heer. Als. Welke gerechtigheid, welke deugd, welke plicht, welke genade, je ook maar noemen zou. Jezus Christus, zegt de apostel, hij is het alleen. Hij is de vaste grond waarop het anker eeuwig hecht. Hij is mijn hoop, mijn alles. Een uitnemende kennis, dat betekent alle andere kennisnamen vallen daarbij weg. Die kennis kan ons de tranen over het gezicht brengen. Die uitnemende kennis kan ons harde hart breken bij de aan- en bij de voortgang. Die kennisname kan de verstokking, de onverschilligheid waarin we opgesloten kunnen zitten, zo doorbreken, dat die weer voor de Heere buigt en hem zijn nood klaagt en vraagt, ach Heere, red mijn ziel, o God en God. Alleen die uitnemendheid der kennis. En er wordt hier bedoeld een kennis. Zoals dat woordje kennis vaak voorkomt in de Bijbel. Maar dan heeft het nooit een intellectuele, een verstandelijke betekenis. Maar dan heeft het eigenlijk altijd de betekenis om als voorbeeld te noemen hoe je als man en vrouw elkaar kent. Het is een kennen in liefde. Het is een kennen waarbij de gordijnen als het ware telkens overgaan. Waarbij telkens weer wordt erkend. Buiten u, Heer Jezus, is er geen enkele hoop, voor mij niet, voor niemand niet, want u bent alles. En u mag die zeggen, omdat neven zij der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Heeft vrouw, man, kinderen, kleinkinderen, heeft zuster Kroon dat ook gezegd? Ze was nogal beschroomd. Nou, daar hangt het niet van af. Laat dat op de voorgrond zeggen. Waar ze heeft het gezegd. En meer dan eens, als ze bezig was, en dat je dacht, nou zou ze dan alles aan de kant willen schuiven, en je vroeg dan rechtstreeks op bepaalde momenten, geloof je dat dan, zuster? Dan zei ze toch met een glimlach ja. Of ze dat geloofde, dat die Heer Jezus Christus, ook haar Heer, haar koning, haar zaligmaker is. Wat is dat groot? Wat is dat begerenswaardig? Wat is dat ook in deze dagen, kinderen? Ik bedoel ook inzonderheid de kleinkinderen. Wat is dat groot dat jullie dat mogen horen? Wat was oma altijd blij als ze wist dat je in de kerk was? En je hebt er misschien geen erg in, maar als je al jaren verder bent. Dat geldt ook voor de kinderen. Dat je hoe langer hoe meer gaat zien. Heren, wat hebt u mij toch gezegend, dat ik zo'n vrouw, zo'n moeder, zo'n grootmoeder mocht hebben. Ik zag het allemaal niet, maar toch. Wat heeft het iets blijvends nagelaten? Wat spreken zij nog nadat zij gestorven zijn? Mijn Heer. Ja, je zou zeggen, dan moet je voor in het hart van die middelaar kijken door het allerheiligst geloof. Daar moet je nou iets voor weten. Dat je zegt, ach, ik kan niet zalig worden. Ik heb tegen hem altijd de voet dwars gezet. Ik heb de schuld vermeerderd. En toch niet uit zijn hand kunnen vallen. En toch niet kunnen laten. Al voel je als een ezel, of weet ik wat, toch niet kunnen laten om te hopen. Waarom? Omdat het met jou nogal meevalt. Nee, maar omdat er iets van die milde handen en vriendelijke ogen jou hebben aangeraakt en jou hebben aangezien. En dat jij dood. Schuldig mens, verloren mens, alles door eigen schuld, dat je niet te zwart bent voor hem, niet te ongelukkig voor hem, niet te dom, niet te gek, niet te verkeerd. Het klinkt een beetje vreemd, maar dat je voelt aankomen. Straks. Het zal een schok zijn van verwondering. Maar door de geest van Christus, die toe-eigenend werkt, mijn Heer, de verbazing zal groot zijn dat hij zich over ons voor eeuwig ontfermt. Maar stilletjes, reken je er wel een beetje op misschien. En nou niet, omdat het met jou zo meevalt. Maar als je iets hebt mogen proeven en smaken door het allerheiligste geloof. Van dat middelaars hart van die borg van die zaligmaker. Dan is net als dat mannetje een beschroomde geest zijn leven lang. Toen die ging sterven, ach, zegt hij. Als hij tegen mij zal zeggen, ga weg, gij vervloekte. In het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dan zal ik zeggen, het is waar, Heer. Ik ben een vervloekte, ik ben een zondaar. Maar ik zal nog één keertje omkijken of u het wel neemt. Als een oud man met grijze haren. Daar proef je nou iets in van de liefde. Daar was iets van die wetenschap in de ziel. Mijn Heer, hoe onverdiend ook, toch mijn Heer. Want hij is naar mij toegekomen, naar mijn kant. Hij is over die breuk heen gekomen, om zelf daarin de plaats in te nemen in een dodelijk tijdsverblijf. Hij heeft mijn vlees en bloed aangenomen. En de straf die mij de vrede brengt, was op hem. Nou, om zijnentwil, zegt hij, al die dingen heb ik schade gerekend en acht die drek vuil niks te zijn. Ik reken er niet meer mee, wil hij zeggen. Ik zeg niet stilletjes in mezelf, nou ja, maar je was toch wel een voortreffelijk mens. Nee, ik heb gezien hoe gevaarlijk dat is, zegt Paulus. Dat brengt mij de dood. Dan had ik het eeuwige leven wel ingebeeld, want daar was ik wel aan toe. Met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Maar het had verkeerd uitgekomen. Maar nu ik het gezien heb, nu de Zoon van God zich aan mij heeft willen openbaren, nu acht ik dat allemaal gevaarvol. Ik wil er niet van weten. Ik wil alleen weten van hem en van zijn verdiensten en zijn heil. Ja, nou dat zou onze ontslapen zuster nou van harte beamen. En in hem gevonden worden. Dat is wat. Dat je nergens anders meer bent. De duivel. Alles is op zoek om jou te roven. Alles is vol om je weg te slepen. Alles is ook in de weer om je van de troost te beroven. Maar Jezus Christus heeft gezegd, mijn schaap, horen mijn stem. Ik geef ze het eeuwige leven. Nu is, en dat is een proces, bij God niet, maar bij ons. Bij God is het klaar, volmaakt. Maar bij ons is het een proces. Paulus die zegt als maar, ja, ik wil al die dingen uit mijn gedachten bannen. Dat ik nergens anders meer ben. Dat ik nergens, dat niemand me vinden kan. God niet, de duivel niet, de wet niet, mijn geweten niet, de mensen niet. Niemand niet, dat ze me nergens aan kunnen vinden. Dan in hem. In hem gevonden worden. Het is alsof tot zijn begeertenis, een beetje beeldsprakelijk gesproken, dat hij door de poort van zijn bloed en wonden in hem wil zijn. Dan is het goed. Dan is het echt eeuwig waar. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Grimmigheid is bij u niet.
dan is het echt waarachtig zo. In hem gevonden worden. Wil je graag dat je in hem gevonden worden? Niet in je eigen. Ook niet in je godsdienstigheid. Ook niet in je zonde. Ook niet in je kerkgang, in je bidden, in je zingen, in je danken. Daar kun je toch niet in vinden. Moet je niet zeggen met die oude prediker, die zijn vrouw was nogal pak hem aan, en die zei altijd, wacht maar, als je doodgaat, dan zal het wel anders zijn tegen de man. Want ze was een dienstbare. Maar we hopen dat de Heer ze ook verlost heeft. Maar toen de man ging sterven, toen lag hij zo rustig op zijn bedje te wachten. En toen zei ze tegen de zoon, ga nou eens vragen hoe het met hem is. Ze dachten, nou zal hij wel zeggen, oh, ik ben zo bang, oh, dit en oh, is het wel waar. En die zoon kwam voorzichtig binnen, vader, hoe is het nou? Ja, mijn vader, heb je geen strijd? Toen zegt die jongen, ga naar je vrome moeder en zeg, als de Heere God doet met je vader, naar zijn bidden, naar zijn danken, naar zijn bijbellezen, naar zijn preken, dan is hij voor eeuwig verdoemd. Maar je vader ligt vast in het verbond. Kijk, dan mag hij zo rustig liggen. Want dan word je gedragen. Je hebt toch niks? Er is toch niks meer te halen bij je? En in hem gevonden worden. Want hij is alles. Als de Vader nog iets moet vinden van ons in onszelf, dan kan het nooit meer. Maar nu is dat de drift van de Heilige Geest, zou je zeggen, het aandrijven. Alles gaat en ik wil nergens van weten. Ik wil niet leven bij het kleine beginsel van de voorgestelde gehoorzaamheid. Ik wil niet leven bij mijn bekering, bij mijn wedergeboorte, bij mijn rechtvaardigmaking. Ik wil niet leven bij mijn ontdekking. Ik wil niet gevonden worden, hoe of wat ook. Maar alleen in hem. Alleen in hem. Dan is het goed. Dan hoor ik de stem. Kom in, gij gezegende van de Vader. Werf het koninkrijk dat voor u bereid is. Voor de grondlegging der wereld. En dan wil ik zo in hem gevonden worden, zegt de apostel, dat ik niks aan heb, niet hebbende mijn rechtvaardigheid. Ja, maar het is toch mooi meegenomen? Dat laat je aan anderen over. Moeder Kroon zou zeggen, nee, dat moet je niet tegen me zeggen. Daar moet je niet over praten. Want ik ben niks en ik heb niks. Nou, zo wil deze man nou zeggen. Niet hebben, ik wil in die Christus gevonden worden, maar dan met niks erbij. Met niks erbij. Leef in zijn handen. In de handen van die grote pottenbakker. Die doet naar zijn welbehagen. Om mij zalig te maken. Maar dan in hem. Zoals ik ben. Dat wil zeggen. Niets hebben. Niet andersom. Niet ik heb wat. En nou zal ik naar de Heere Jezus toe gaan. Nou kan ik er misschien wel in of bij. Nee. In hem gevonden worden. In mezelf naakt, niets hebben, dan ledigheid, dan onvermogen, maar dan zo ook in hem, dan heb ik alles. Dan heb ik gebed,
dan heb ik dankzegging, dan heb ik prediking, dan heb ik bidden, dan heb ik danken, dan heb ik alles. En als je zegt, wij moeten, tuurlijk, wij moeten bidden. Het zou erg zijn als je zomaar op je eten aan gaat vallen en als je zomaar dit of maar die het vat die vatten. Ik hoef niks meer. Ik moet niks meer. Nee. Ja, maar je kan toch niet zomaar voor het vaderland zeggen, nou laat maar, nou maar niet meer lezen, laat maar niet meer naar de kerk gaan. Nee, dat weet ik wel. Ik heb er ook eigenlijk niks mee te maken. Maar zo uit genade zalig worden, dat je weet en gelooft. Oh, God zou mij wat dat betreft voor eeuwig vervloeken. Want ik heb nooit iets aangebracht. Maar in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Dat is rechtvaardigheid wat Christus heeft gedaan. Dat hij op zijn God heeft vertrouwd tot in de dood. Ja, over de dood heen. Dat hij die weg heeft gewandeld zonder één murmurering. Dat hij alles heeft gedragen wat ik niet kon dragen. Dat is nu een rechtvaardigheid die in Jezus Christus openbaar gekomen is. Zo groot, daar bleef God op de rechte plaats staan. En die Heer Jezus bleef ook op de rechte plaats staan. Altijd, dag en nacht. Dat is nou de gerechtigheid van God. Waar God wat aan wilde hebben. Die God bekoort. Die hij beloont met eeuwig onvergankelijk leven. Hij heeft op God vertrouwd, zei de mensen. Dat hij hem nou redde. Laat hij nou eens wat van zich horen. Als dat gebeurd was, dan had het verloren geweest. Want het kon niet om onze schuld, kon het niet. Maar dat hij op God betrouwd heeft, dat is waar. Ook toen hij aan het kruis hing. Ook toen hij zijn geest bevolen heeft in de handen van de Heer. Namelijk de rechtvaardigheid die God heeft klaargemaakt. Die God heeft gegeven en die wij alleen door het geloof omhelzen. Kun je niet verdienen. Het is verdiend. Zou je dat willen? Zou je echt willen dat je nog iets, al was het dan maar met je geloof of met je hoop of met je liefde, dat je nog iets moest verdienen? Nee, toch? Nee, zou het dan niet zijn? En wie zal ermee instemmen onder ons? Ik geloof het zeker. En zou onze ontslapen zuster het ook niet gezegd hebben. Het niet uit ons en het alles in hem. Zo komen wij in Jeruzalem. Die uit God is. Door het geloof. Dan krijg je weer die beweging van boven naar beneden. Daar krijg je hetzelfde als vanmorgen eigenlijk. Opgewekt. Hij heeft het alles gedaan. Met hem opgewekt. Bedenk de dingen die van boven komen. Die ons worden geopenbaard in het heilig evangelie. Nu, geliefde gemeente. Wij gaan weer naar huis. En de Heere geven dat we alle, in zonderheid ook de familie, en maar ook de vrienden en vriendinnen, Aaltje, en de zuster, tante Wil, en alle die in liefde verbonden waren. Heer, geef dat we in die vrede de komende dagen mogen doorgaan. De gerechtigheid die uit God is, dat is moeders deel. Daarom hoeven wij niet te twijfelen, want ze komt niet, ze kwam niet aan de hemelpoort om te zeggen, kijk eens, hier ben ik, hoe heb ik het gedaan? Nee, ze kwam als een kindje aan de poort en de engelen hebben haar gedragen. En de stem klonk zinnebeeldig. Heeft dat wormpje Jacobs in mijn lieve zoon geloofd? In mijn en zijn gerechtigheid? Doe gauw open de poorten der gerechtigheid. Om dan die allerliefste koning te omhelzen en hem even groot te maken voor zijn onuitsprekelijke gaan. En ik dacht ook aan de vereniging. Ik heb 2 maal in al die jaren, ik noem er maar 1 maal van, 2 maal in al die jaren een verbijstering gezien. En die ene keer was bij de dood van haar kind. Even, een ogenblik, o God. Maar de Heer heeft ze erdoor geholpen. Wat zal het nu groot zijn om, waar ze hier van een als van een geknakte bloem afscheid nam, om dan vervuld te zien dat de poorten der hel de gemeente niet hebben overweldigd. Amen.